próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Bespaar jaarlijks €150 en doe voor vertrek de bandencheck.
BYD is groter dan Tesla. Welkom in 2024. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiweg en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast waar we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je een vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer bekende podcast apps. Marco, welkom in dit nieuwe autojaar. En een nieuw autojaar kunnen we altijd mooi beginnen door terug te blikken naar vorig jaar en te kijken naar de verkoopcijfers, want wie heeft er gewonnen op de erelijsten. Zowel in Nederland als in de rest van de wereld zijn er wat leuke feitjes waarbij Tesla een behoorlijke rol speelt. Zo was de Tesla Model E de best verkochte auto van Nederland. De auto versloeg de Kia Picanto die op 2 kwam. Eigenlijk net als vorig jaar. Verbaasd?
Nee, de leasemarkt in Nederland is natuurlijk verantwoordelijk voor, ik geloof, iets meer dan de helft van, van alle nieuwe registraties.
Ja.
Nou, de leasemarkt, zakelijke rijders, dan is het vaak of voordeliger of je wordt verplicht door je baas of allebei om elektrisch te gaan rijden. Autoliefde wordt in ons land in de regel beleden met de portemonnee. Ja, als je dan ziet hoeveel waar je krijgt. Ik denk dat de Model 3 een stuk beter nog had kunnen scoren als dat een hatchback was geweest.
Ja.
Want die sedanvorm is natuurlijk toch niet heel handig als je kleine kinderen hebt, de kinderwagens en dat soort ellende.
Zeker.
Dus ja, dat gaat automatisch dan een beetje naar de Model Y, die ook weer niet zoveel duurder is. Dus nee, dit is eigenlijk de enige logische conclusie wat mij betreft.
Ja, en de prijsverlagingen hebben die auto natuurlijk qua value for money bijna onverslaanbaar gemaakt.
Ja, als je kijkt dat je voor min of meer hetzelfde geld ook een Astra SW kan rijden met de helft van het vermogen en 2/3 van de actieradius. Ja, ja. Dan ben je toch een beetje gek als je dat doet.
Ja. Dus dat is snel en wel grappig dat Kia Picanto going strong is zo lang. Want dus ik even naar de top 10 te spieken die we zo gaan doornemen ook. Kia Picanto op 2, Hyundai E10. Nowhere to be found.
Nee, maar ja, wat ik al zei, autoliefde met de portemonnee. Dus de rest van wat erin staat is toch voornamelijk private lease aangelegenheid. Zullen we maar gelijk even doorlopen?
Ja, dat is best wel leuk, hè? Want in Nederland dus, nou, niet heel anders dan vorig jaar. Op 1 Tesla Model E, op 2 Kia Picanto. Ik vind het toch gaaf van al die jaren. Op 3 Peugeot 208. Doet ook nog aardig goed, ook vanwege de elektrische versie.
Ik kan het zeggen, die heeft natuurlijk, die is beide.
Ja. Ja, dus dat doen ze goed. En dat is een beetje soms vals spelen in de lijst. Hè? Dat je, noem eens iets dat je, had je bij Audi in het verleden ook al, had je dan A4 en A5. Terwijl toen was de BMW 3-serie coupé, was nog gewoon 3-serie.
Ja.
En die telt dan iets meer neer. Dat heb je bij Peugeot ook, want de elektrische 208 heet gewoon 208 en geen, niets bij Renault Zoe of whatever. En hij doet het goed. En het is ook een fijn autootje. En ook in de private lease is hij erg aantrekkelijk. Die hebben ze natuurlijk erg scherp geprijsd om de 108 rijders in de 208 te krijgen.
Nou ja, en dat is de andere helft. Van de andere helft is er maar 49% denk ik private lease. Dus dan krijg je inderdaad de 208. Nou, de Volvo XC40.
Op nummer 4. Ja, knap ook.
Vind ik zeker knap.
Ja.
Die gaat er wel uit verdwijnen dit jaar, denk ik. Want ik denk dat alles wat nu XC40 is, dat wordt de X30. Denk ik.
Ja, hoewel hij is natuurlijk wel heel veel beter geworden, XC40, dan die was.
Dat is waar. Dat
dus dat maakt hem wel een stuk aantrekkelijker. De elektrische versie dan, hè, met want X40 is ook nog steeds gewoon ouderwets met benzine.
Nou ben ik wel heel benieuwd of de C40 hierbij in zit.
Nee, lijkt mij niet. Dat is echt een andere carrosserie. Dat is een ander type aanduiding. Nee.
Oké. Okay.
Nee.
Okay.
En die zal een deel een beetje kannibaliseren wel op die X40 aantallen. Dus ook dat zal Volvo niet uitmaken. Maar daardoor zal deze in de lijst misschien ook wat zakken. Omdat wat XC40 potentiële kopers ook naar een C40 kijken. Maar ik vind het toch knap voor type auto. Voor een toch semi-premium merk. Om zo hoog te scoren met een auto zo goedkoop is ook weer niet.
Nee.
Ik vind het toch een nette prestatie. Want Zeker. Ze doen wel jaar in jaar uit. Blijft die XC40 hoog. Ja. Echt een auto van Nederland. Op 5 Kia Niro.
Ja, geen verrassing.
Over meer versies gesproken. Hè?
Ja.
Ik bedoel, hybride, elektrisch, plug-in. Veel particulieren toch ook wel kopen. Vooral wat oudere medemensen volgens mij.
Ja, nou, maar een hybrid, daar heb je natuurlijk gewoon een prima auto aan. Lekker zuinig.
Veel garantie.
Lange garantietermijn. Prima.
Ja. Op 6, Volkswagen Polo. Ooit best verkochte auto van Nederland.
Ja.
En met is ook al wat jaartjes trouwens op de markt. De huidige generatie.
Ja, zeker. Nou, die heeft een facelift 2 jaar geleden gehad.
Ja.
Zeg ik dat goed?
Ja.
Ja, ja, weet je. Het voordeel van de Volkswagen, ook dat is private lease. De maatschappij waar je hem van leest, wil graag zoveel mogelijk zekerheid. Ze willen graag weten wat ze ervoor krijgen aan het einde van de rit. Want dat bepaalt ook weer jouw leaseprijs.
Ja.
En die afschrijving, dat is natuurlijk de silent killer.
Ja, zeker.
Maar die zie je in je leaseprijs heel erg direct terug. En ja, Volkswagen Polo, dat hoef je aan niemand uit te leggen.
Nee,
dus daar krijgen ze ook weer wat voor.
De rest waren zo goed. Precies. En dat deed de leasemaatschappij ook. Dus maakt het aantrekkelijk. Plus natuurlijk ja, de multi-zetbaarheid. Is natuurlijk voor het bezig bent nog altijd zo'n ontzettend breed inzetbare auto. Ja. Ruim en comfy en ja.
Ja, het is als je een beetje uitrusting wil, is het gewoon relatief duur.
Ja,
maar
heeft de leasemaatschappij minder last dan, hè?
Precies. En als je ze in grote getalen inkoopt.
Ja.
En dat gebeurt natuurlijk. Dan verdwijnt dat voor een deel ook. En ja, Polootje is gewoon een fijne allrounder.
Ja.
Als je niks met auto rijden hebt, is het helemaal prima.
Nee, en zelfs als je auto rijden wel leuk vindt, vind ik het nog niet zo'n verkeerde auto. Dan kan ik hem wel slechter.
Oh, zeker. Maar ja.
Ik heb hem liever dan een Kia Niro die erboven staat. Los van het feit dat Niro wat ruimer is.
Nou,
als ik voor dat geld mag uitrusten, die Polo.
Ja, maar kijk, een Niro is ook dat is hoe dan ook iets van gehybridiseerd. Dus dat is ook zuiniger, denk ik, in de praktijk nog wel.
Dat denk ik ook. Nou, het is wel groot en hogere auto, hè. Moet je wel flink je best doen. Het kan. Ik denk
ja, maar hybrid scheelt dan ook.
Nee, maar als je een Polo zo'n klein TSI'tje en je rijdt ook rustig, dan is het ook zuinig, hè. De hoogte tikt aan, hè?
Ik weet hoe het werkt, ja. Maar oké. Nou, ja.
Nou, leuk vergelijkend test. Een Niro tegen een Polo of zo. Nou ja, waarom ook niet? Ik vind het als finale misschien wel een grappige inzet als ze even duur krijgen.
Zullen we er gewoon een mega multi van maken? De top 10 auto's van vorig jaar in één test?
Dat is op zich wel grappig. Alleen daar zit je met ik vond dit wel geinig, omdat het misschien wel te doen is om die Polo heel dik uit te rusten. En dat je dan wel.
Oh, die Polo krijg je wel op de 40 mil.
Nee, en dan een Niro voor dat geld. En dan dan wordt het een leuke vergelijking.
Het enige wordt een beetje waarschijnlijk om de prestaties van die Niro te krijgen. Zul je de Volkswagen Polo, denk ik, met die 1.5 TSI moeten uitrusten.
Ja, die zie je bijna niet verkrijgbaar.
En dat wordt inderdaad al lastig. Nou ja, anyway.
En gelukkig. Op 7, Opel Corsa. Nou, de andere 208, hè?
Ja, dus, en ook net als Polo, dat hoef je niet uit te leggen.
Ja. Nou ja, plus nog bij dat je ook een e-Corsa hebt en voor de Polo niet. Dus die tikt hier ook wel mee. Hoewel er wel wat meer E208 worden verkocht, blijkt ook deze lijst dan e-Corsa's. Is het toch in dat segment niet zo'n breed aanbod nog aan EV's.
Nee.
Dus het scheelt op 8, Lincoln Co. 01 uiteraard, dat is de enige die er is.
Ja.
Toch weer knap dat ze het nog... want voor mij staan er her en der toch wel een heleboel op parkeerplaatsen.
Maar die wordt zo goedkoop de markt ingedrukt met private lease constructies. Dat ook daar
en door het merk zelf, hè. Maar op een gegeven moment keert er wel... Geely zal dikke
pockets, jongen.
Huge pockets, dikke zakken hebben. Maar op een gegeven moment komen die auto's terug en dan hebben ze op een gegeven moment toch wel een rest, ze moeten zelf weer kwijt.
Ja... Ja.
Want er staan her en der wel op een gegeven moment toch wel echt wel een paar honderd op parkeerplaats niks te doen. Hè? Het wordt wel een puntje hoor. Wij kunnen het uitzingen en een beetje de rest van de markt drukken.
Ja, maar uiteindelijk wordt het natuurlijk ook een dingetje, want niemand wil zo'n ding tweedehands hebben.
Nee, dat loopt helemaal niet.
Dus...
En dat is bijvoorbeeld een XF40, wat zo'n beetje dezelfde auto is, ligt dat wel anders.
Ja, zeker.
Dus ben benieuwd. Op 9, Toyota Yaris Cross.
Ja, oké. Okay.
Zo hoop. Ik denk ook de particuliere doelgroep dat die hier nog wel wat aantikt.
Ja.
Denk ik, veel ruimte. Het is wel echt wel heel boring auto.
Mensen met een dynamische levensstijl.
Ja. Ik snap dat die er is. Het is, niet de auto die me trekt. Vind ik de Aygo, die staat op 10 daaronder. Dus twee Toyota's in de top 10. Die trekt me dan nog meer. Die vind ik wat sympathieker. Met de Picanto hebben die bijna het A-segment voor zichzelf. Hoewel de huidige Aygo X is natuurlijk bijna B-segment. Hangt er een beetje tussenin. Het is wel een stuk grotere auto dan de Picanto.
Nee, de enige
Picanto.
Echt andere A-segmenten die je nog hebt is eigenlijk die Hyundai i10.
Ja.
Dat is echt nog een A-segmenter.
Ja, dan is het klaar.
Nou, het was een beetje op, hè?
Ja, die voogde Suzuki's kan je nog
beetje... Ja, de Ignis inderdaad.
Kan je
maar...
zeggen van een soort van A-segment, maar ook eigenlijk min B, hè? Je hebt een soort klein B en groot B en dan is klein B net zijn Swift en zo. Dat... Want ook dat Hyundai, we hebben nu ook zo'n ding in de duurtest. De nieuwe Kona zegt ook, een van de grootste B-segmenten op de markt. Dus daar naast, vier trekt is bijna een D-segment formaat. Het is een gigantisch ding.
Maar dat is inderdaad, Toyota noemde de Prius ooit een D-segmenter.
Ja.
Ja, want hij is lang.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja, dat is een manier om ernaar te kijken natuurlijk.
Nou, je moet ergens, want het is mix tussen prijs en formaat natuurlijk. Hebben altijd een beetje mee geworsteld bij...
Ja, basis. Ja. En inderdaad, hoe zet je hem in de markt qua optielijsten en dat soort dingen. Bij Toyota is het natuurlijk wel vaak, je kan kiezen uit 5 versies en een lakkleur en dat is het dan.
Ja, mijn Octavia is natuurlijk C-segment, maar het is eigenlijk langer dan een 3-serie wat D-segment is. Dus soms loopt het een beetje scheef.
Maar opvallende dingen. Weet je wat ik opvallend vind?
Nou.
Dat bij Stellantis de lage modellen het beter doen. Hè, de Peugeot 208 verkopen ze er meer van dan de 2008.
Hetzelfde
voor de Corsa versus de...
Ja.
Crossland, zou ik dan hebben. Terwijl bij Toyota de Yaris Cross dus populairder is dan de Yaris.
Ja, ik had de Yaris ook wel wat hoger verwacht.
Ja, ik eigenlijk
dan weet
ook
niet
wel.
Uit mijn hoofd waar die staat. Hij staat voor de gein kijken. Niet op 11, maar ik denk wel top 20, denk ik.
Volgens mij stond hij ergens op plaats 15. Ja. Even kijken, 16.
Oh ja, 16, ja.
Dus het is niet dat hij impopulair is, maar wel grappig dat bij deze auto dus echt dat wel een verschilletje maakt.
Ja. Ik denk dat die 208 heel veel private lease, dat toch... Ja, de koopt mensen niet in Yaris. Dat, weet je, die willen gewoon een soort gezinsautootje. En de Yaris, die voelt dan toch te veel als... Hè, het hebben die oude naam die bij Yaris weer in. En 208 dan toch weer wat door jongere mensen al snel meer in de private lease wordt gezien als leuk autootje.
Zou kunnen. Zou ook ermee te maken kunnen hebben dat een Yaris op de achterbank wel echt heel beperkt is. En een Yaris kost net iets meer.
Ja.
Dat zou misschien nog een verschilletje kunnen maken.
Maar geinig. Ja, ik vond opvallend dat als we gaan volgens kijken naar de top 5 van merken in Nederland, dan vinden wij op 1, als heel veel jaar hiervoor ook, maar Volkswagen.
Ja.
Terwijl die hebben maar 1 auto in de top 10 en maar 2 auto's in de top 20.
Ja. Maar ja, dan ga je kijken in zeg maar de top 50 en dan wordt het ineens Tiguan, Tudok, T-Cross.
Maar wel op lage plekken, allemaal ver onder de 30. Maar goed,
zijn er wel heel veel.
Ja.
Wat ik knap vind, zal ik de lijst even afmaken? 1 Volkswagen, 2 Kia, 3 Toyota, 4 Tesla. En dat vind ik heel knap.
Ja.
Dat je met maar 4 modellen, waarvan er eigenlijk maar 2 echt verkopen, toch op de 4e plek belandt.
Ja.
En plek 5 Renault, vind ik ook opvallend. Want die hebben volgens mij ook maar 1 model in de top 20.
Ja. Ja, dat stond ik ook van te kijken. Die maar blijven doen. Maar de Clio's en Captures blijven wel lopen. Hè? Is
ja,
dat toch?
Maar niet in de top 10.
Ja.
Dus, zo... Kijk, bij Volkswagen, dat modellengamma is zo gigantisch uitgebreid.
En het werkt dus wel.
Kennelijk.
Het is een breed gamma. Je kan ook zeggen van, ja, die auto verkopen. Hè? Je verkoopt maar 5 Touareg, heeft geen zin. Maar ze verkopen over de hele, net als Renault, over de hele breed. Elk model doet dus mee voor totaal.
Ja, nou ja. Maar uiteindelijk is de cruciale factor is natuurlijk je winstmarge per model. Je kan er wel een hele hoop verkopen, maar als je bijna geen winst maakt...
Even heel kort, ik denk ja en nee. Bij dat soort merken is het bijna, zet ze maar voor nul weg. Want dan blijven de fabrieken draaien. En dan hou je het vol door die mensen jouw merk te houden. Hè, met je onderhoud en dat soort dingen.
Nou, er schijnt dus bij Volkswagen toch ook wel wat anders over te gaan denken.
Ja, je moet met die prijsverlaging. Die komen te hard om de oren, ja.
Dus, en die elektrische auto wil maar niet goedkoper worden.
Nee.
Vooral voor de fabrikanten.
Nee, door China wel. En
precies.
Tesla wel.
Dus, ja, wat mij betreft, dat interview wat ik in Tokio had met de baas elektrische aandrijflijnen van Nissan. En die zei gewoon, de huidige generatie, dat hebben we gewoon verloren. Dat is China all the way. We moeten echt gaan kijken naar de
solid state,
middellange
next level,
toekomst, de solid state battery. Daar kunnen we het verschil gaan maken. Maar de huidige generatie, dat ga je gewoon afleggen. Dat land is zo groot en de productiecapaciteit en vooral de rechten die ze hebben op de grondstoffen. Niet alleen in China zelf, maar ook gewoon bijvoorbeeld Afrika.
Ja.
Half Afrika is van China.
Ja.
Dus ook de grondstoffen. En dat ga je niet winnen. En dat is wel een schrikbarende conclusie.
Een probleempje voor de rest. En daarbij komt nog, als je kijkt wie het van de tussenhaakjes oude garden het beste doet. Dat zijn bijvoorbeeld de Koreanen eigenlijk.
Ja.
Naar elektrisch te kijken. Want als ik ga nadenken van Europese merken, van wie is er nou een beetje vooruitstrevend? Een Taycan was qua laden wel goed en rijdt fantastisch, maar verbruik was er ook niet geweldig.
Nee, zeker niet. Maar goed,
verder...
Vergis je niet, Taycan is best wel oud inmiddels.
Ja.
Dat premium platform electric zit er nu aan te komen.
Wat wordt zelfs steeds uitgesteld.
Fair.
En voor je niet weet, komt nieuwe Porsche Macan, nieuwe Audi A6 en Q6 e-tron komt daarop. Ja.
Dat kan in één keer een hele uitrol zijn. Mercedes vind ik toch ook nog wel een redelijke bijdrage doen.
En dan de top EQS en zo, ook in iets als een EQA vind je dan wel...
Nou, EQA dan niet. Dat vind ik net als de EQC en de EQB. Mm-hmm. Dat zijn toch een beetje omgebouwde auto's met verbranding. Dat voelt toch een beetje als een noodgreep. Maar bijvoorbeeld de EQE.
EQE.
Ook wat zo'n ding als efficiëntie kan halen.
Ja, de instapper is wel goed, hè. Onze Jan Lemke stuurt naar
Polen gereden.
Een acculading heeft hij. Ja, wou naar Berlijn, maar het had hij zoveel over. Nou, dan rijd ik door naar Polen.
Ja, precies.
Want dus waarom niet?
Dus dat, daar zit echt nog wel een extreem lage CW-waarde.
Ja, Mercedes,
weet je wel. Dus Mercedes,
ik ben wel met je eens.
Is daar nog wel mee bezig? BMW vind ik een beetje tegenvallen.
Heel erg. Net als bij Nissan. Ook van wat hebben ze met die voorsprong gedaan? Met de i8 en zo'n plug-in, maar oké, elektroniek. i3 voor elektrisch.
Nou, vooral de i3 inderdaad.
En daarna heel lang stil. En dan nu is het...
En die i4 vind ik...
Het is prima auto. Maar
ja,
niet,
het is prima auto.
Maar niet
de elektrische aandrijflijn vind ik... Ik vind de efficiëntie daarvan... Kijk, dat een Porsche veel verbruikt. Ja, het is een Porsche. Fuck
ja,
it,
daar lag de focus niet meer niet echt, zeg maar. Precies. Dat ding moet snel laden, goed rijden. Ja.
En vooral rijden als een Porsche, inderdaad.
Ja.
Maar die i4...
iX is... die is schokkend onzuinig.
Dat is wel heel dramatisch. Maar dat is gewoon een flop. Dat ding is gewoon echt helemaal nergens goed in.
Nee.
Hij kan niet heel snel laden.
Nee.
Hij kan niet heel goed rijden. Hij kan niet knetterhard.
Nou, dat goed rijden, ik vind hem best aardig rijden.
Ja, precies. Best aardig rijden. Maar voor een auto van minder dan een ton vind ik best aardig rijden. Vind ik een zware disqualificatie.
Nee, maar
van
ik vind hem niet slecht op dat vlak dan Audi e-tron in zijn soort.
Nee, maar een Audi e-tron was 4 jaar eerder.
Nee, oké, maar dan nog in dat, ja.
Ja, maar het gaat hard.
Ja.
Dat gaat echt heel hard.
Nee, maar wat rijdt dan beter dat segment, vind jij, dan een BMW iX?
Nou, bijvoorbeeld een EQS SUV.
Ja, die ken ik niet. Dus dat moet jij mij vertellen. Inderdaad. Dat rijdt fijn.
Kijk, ja,
want die Mercedes vind ik eigenlijk een beetje zomp, omdat ze zo zwaar zijn. Dan kom je
en dan, fair enough, maar dan maak je gewoon een keuze. Kijk, het is niet dat Mercedes dat niet kan. Het is dat Mercedes daarvoor kiest. Die zeggen gewoon, wij zijn traditioneel het merk van comfort. Daar gaan we op. Nou, dat werkt bij een elektrische auto. Over het algemeen speelt dat ook in op de krachten van een platform met een zware batterij, laag in de vloer, et cetera, et cetera. Maar dan maak je die keuze. Maar die iX...
Ja, maar dat werkt goed. Want meestal van
ja, wat mij betreft wel.
Bij die hooggewichten merk je dan hebben ze toch last om dat goed gedempt te krijgen, omdat die soft is.
Nee, daar heeft de EQE meer moeite mee.
Okay.
Die gaat op drempels, legt hij gewoon de accubak op de vloer.
Exact
omdat
dat.
Omdat het soft is, maar daar heeft een EQS SUV geen last van. Omdat hij wat hoger is, maar ook omdat het een grote platform, luchtvering, et cetera, et cetera. Nee, dat vind ik een veel geslaagdere auto.
Ja.
Echt een veel geslaagdere auto.
Nou, dan blijkt des meer hoe het BMW nu ook toch een beetje dat je denkt, nou jongens.
Nee, daar had ik toch even iets meer van verwacht, eigenlijk.
En dat is de Koreanen de enige die met verbruikers al wel aardig doen.
Ja.
En tussen kijken we toch vooral naar China en Tesla. Wat. Blijf maar opletten jongens hier. Hè? Het wordt nog billen knijpen denk ik de komende 5 jaar.
Dat wordt het ook.
Sommige merken. Jij hebt de lijst voor je merk al. Maar had je al gespiekt wie op 6 staat? Want dat vind ik
Nee. Ik heb verder niet gekeken. Maar wel even. Ik heb wat andere wetenswaardigheidjes. Maar vertel.
Nou, Black 6. Doe het goed. Wat denk je Black 6 kan merken?
Skoda?
Nee. Ja, het is heel veel opties, hè, natuurlijk.
Ja.
BMW.
Nou, ja, oké. Dat verbaast me ook niet zo erg.
Nou, ik vind voor een premium merk met dat soort prijzen vind ik dat wel netjes. Want je moet echt wel aantallen maken om dit te halen.
Ja, maar goed. Ja,
okay. Mercedes Audi, een stukje lager hoor, zeg maar.
Ja. Ja.
Ja, je gelooft wel. Nee, ik vind het wel knap.
Nou ja, ik zit even te denken, wat ze hebben, wat ze daar heel handig doen wat mij betreft, is gewoon die kleine...
X1.
De X1'tjes, die iX1'tjes, dat soort dingen, dat is allemaal wel, en de 1-serie zelf ook.
I4 verkoopt dus bijvoorbeeld ook nog aardig, als ze elektrisch hebben, los van de 3-serie en zo.
Ja.
Ja,
nee, zeker weten waar. En heel uitgebreid modellengamma. En ik denk ook, als je nog eens een diesel zit, is het toch wel vaak een BMW.
Mm-hmm.
En dat is nog maar een klein deel van de markt. Maar toch, als je dat bijna helemaal voor jezelf hebt.
Ja, tikt het ook weer aan.
Een heel stuk van de kleine taart is misschien groter dan een klein stuk van de grote taart.
Tegeltje, ja.
Dus, knap, maar niet verbazingwekkend.
Oké, wat had jij nog meer voor leuke dingen gevonden?
Wat ik nog meer had gevonden, er zijn meer Toyota Mirai's op kenteken gegaan vorig jaar dan Audi A8. Dat vind ik toch wel...
Vind ik ook leuk.
Een Audi 8 was toch ooit wel, dat zag je wel.
Maar is dan 1? Of,
Nee, 40 of zo.
40 Mirai's?
Ja, nou, okay, 45, zoiets.
Oh, 40, 45, zo weer niet. Maar uit Japan. Maar goed, het is wat van die grote zo'n bedrijf het er dan 5 koopt of overheidsinstellingen, denk ik, hè?
Ja, het zou zomaar kunnen, maar toch...
Weet je, er zijn ook wel een paar taxis.
Ja, ze worden dus er worden kennelijk toch van verkocht. Terwijl, dat had ik niet verwacht. Elke maand worden er bijna 10 Bentleys verkocht. Bijna.
Per maand.
Per maand?
Ja, wel gaaf,
Dat vind ik wel veel.
Ja, ja.
Er wordt per maand bijna 1 Rolls Royce op kenteken gezet. Vind ik ook veel.
Ook veel. Want we weten ook nog, er worden in Nederland heus wel wat verkocht in dat segment waar geen Nederlands kenteken op gaat.
Precies.
En die tellen dan niet mee.
Precies. Ja. Als ze 1 Elettre meer op kenteken hadden gekregen, dan was het in 1 keer de best verkochte Lotus ooit in ons land geweest. Er zijn 89 Elises op kenteken gegaan en vorig jaar zijn er 88 Elettres op kenteken gegaan.
Ja, dat
dus eentje meer en dan was gewoon in 1 klant de best verkochte Lotus.
Ja, dat verhaal. We hebben het vorige keer kort over gehad met die Lotus. Het werkt wel. Ik wil zeggen, het is knap en bizar en onzinnig tegelijkertijd, want het is natuurlijk eigenlijk gewoon, het is echt geen Lotus.
Nee.
Weet je, het heeft echt niks meer met het merk erop. En verder had er elk willekeurig merk had er op kunnen staan.
Ja.
Zeg maar. En dat is wel enige. En dat is bijvoorbeeld destijds bij een Porsche Cayenne niet. En bij een Ferrari Purosangue. En zelfs bij Lamborghini Urus vind ik ook nog niet. Voel ik nog wel wat Lambo in. Met kloppen en
maar
dingen.
Maar dit heeft echt helemaal niks te maken.
En design. Het heeft niks te maken met welke Lotus ook eerder op de markt komt.
Ik stap nu uit de Jeep Avenger.
Oh ja.
Heb ik 2 weken ingereden. Heel fijn autootje. Zit een paar echt, als je er wat langer mee rijdt. Het is een Stellantis product. Dus regelmatig werkt je touchscreen niet. En de regensensor die gaat zeg maar op standje paniek als er 2 druppels op liggen. Maar als de halve gang is op je voorruit ligt, dan zegt hij nee hoor, er is helemaal geen water. Weet je wel, de typische Stellantis dingen. Maar verder is het best een heel fijn karretje. Het heeft helemaal niks met een Jeep te maken.
Ja, maar hij lijkt er nou van op de Jeep design taal.
Ja, maar,
zeg maar.
Ja, maar en dan staan er overal van die Jeep gilletjes op. En dan denk ik van ja, maar als je dat er gewoon niet op had getekend en je had er een Citroën logo op gezet, was het een prima Citroën.
Nee, klopt. Maar bij die Lotus is zelfs de design taal niet eens Lotus.
Nee,
het is gewoon echt. Het is echt, als je het logo eraf haalt, blijft echt niks. Bij die Jeep kan je nog steeds raden, het is een Jeep. Als je het logo eraf haalt. Want dan heb je die geel en. Ook wel rijden zo niet, ben ik met je eens, maar.
Nee, okay. Maar als dat dan alles is wat er overblijft van zo'n merk.
Nee, maar wat vind je dan van bijvoorbeeld Range Rover Evoque?
Nou ja, dat kon in ieder geval voor zo'n voorwiel aangedreven, in de baas voorwiel aangedreven hok, kon het nog heel goed off-road.
Ja.
dit ding heeft gewoon voorwielaandrijving. Nou, daar kom je echt niet heel veel verder mee dan een camping.
Nee.
Dan houdt het echt wel een beetje op. En dan moet de camping zeg maar niet al te nieuw zijn, want anders dan zak je gewoon weg in de blubber.
Niet al te geregeld hebben, ja.
Nee, ja, dus nee, sorry, dat heeft echt helemaal niks meer te maken met het DNA van de Jeep wat mij betreft. Maar verder, prima autootje. Er staat een Ferrari Pure Sang op kenteken.
Ja, één. Want dat we hem hier reden voor NDA-studios gekeken, was er één geleverd in Nederland.
Ja.
Gaaf, hè? Ja.
Weet je hoeveel 812's er vorig jaar geleverd zijn?
Nou, toevallig, omdat ik voor mij naar die Pure Sang keek, heb ik wel een blik op verwerpen. Het zijn er voor mij voor meer dan 10.
Ja.
Ja.
18.
Ja.
Dat vind ik veel.
Ja. Ik kan nagaan, dat zijn dus nog gewoon vermoedelijk de uitleveringen van mensen die hem hebben gekocht toen hij nieuw uitkwam. Ja. Het in dat tempo gaat.
Hoogstwaarschijnlijk. Maar alsnog.
Ja. Hij is nu al heel oud, tussen haakjes.
Hij is wel op
18 of zo. 17, 18.
Ja,
dat denk ik. Ja. Ja, dus dan heb je dus zeg maar 6 jaar. Dat zijn dan de laatste. Zeg maar 6 jaar na dato krijg je dan je auto. En nu houdt de levering wel eens een beetje op, vermoed ik. Het is een beetje wel klaar. Maar zo lang moet je dan wachten. Hè? Dan koop je een Ferrari. Heb je eigenlijk geld? Je doet maar eens. Dat is goed, meneer. Welke kleur is goed? Of over 5, 6 jaar gaat die voor je deur. Ja.
Nou ja, je moet maar in de luxe positie zijn om.
Nou, dat verklaart de succes van de parallelhandel. Van, daar staat er één, je kan de kleur niet kiezen, maar neem maar mee. En laat je hem toch rappen.
Ja, nou, zeggen, laat je rappen. Ook een tweedehands Ferrari is meestal niet echt een koopje. Elke maand gaan er meer dan 10 Ford EcoSports op kenteken. Waarom?
Ja, dat is hier een big question inderdaad. Ja.
Nee, maar waarom zou je dat doen? Ik bedoel, dat is altijd de vraag geweest bij die
dat
auto.
Als je daar geen stans van auto's hebt, dan kom je bij dealer en zegt, u wilt hoge instap, kijk eens even.
Ja, maar dan hebben we nu een Puma.
Ja, maar deze is dan...
Kijk, vroeger kon je nog zeggen van... Nou, je hebt een goede relatie met de dealer in het dorp... en die doet toevallig in Ford's. En nou, weet je, je moet de focus inrijden.
Denk ik. Puma duurt misschien een jaar. Het wordt wel beter inmiddels trouwens overal.
Nee, dan kun je nu beter jezelf in je ballen laten schoppen... door een Ford EcoSport te kopen.
Ja, maar dat weten die mensen dan niet. Die zien alleen... die hoge Ford duurt een jaar. Deze hoge Ford staat al klaar bij de dealer. Ze kenteken erop en gaan uit voorraad. Nou,
Ik vind het bizar. Want die dingen moeten toch 20.000 euro kosten om en erbij. Als het niet meer is. Het
valt nog mee eigenlijk.
En dan stap je in...
Ja.
En dan zit je te kijken naar een Fiesta dashboard van 10 jaar geleden. Nou, dat was al niet mooi toen het uitkwam.
Ja,
nou,
er waren ook mensen die kochten een nieuwe Dodge Caliber in die tijd. Hè? Ja, sommige mensen die zien het niet of zo.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, fair enough.
Dan gebeurt het. Ja, nou, vind ik ook niet. Maar ik denk dat dat de verklaring is.
Het zou zomaar kunnen. Ja. En tot slot.
Het is wel sneu voor die mensen.
Weet jij wat de Hyundai i30, de Ford Mustang Mach-E, de Renault Espace en de Volkswagen Arteon gemeen hebben? Van alle vier zijn er minder verkocht dan de Porsche 911. Moet je nagaan. Er zijn 513 911.
Van die Mach-E is wel rap ingestort.
Precies, maar ook weet je, iets als een Arteon. Je ziet het nog wel eens. Ja. Hyundai i30. Je ziet het nog wel eens. Dat je denkt, en Porsche 911 zie je ook nog wel eens.
Van die Mach-E sta ik echt te kijken, want die zie ik best veel eigenlijk.
Ja, ja. Maar allemaal dat is minder echt, op kenteken gegaan dan
hij is natuurlijk, hij heeft een beetje anonieme fluisterende update gehad. En is hier wel heel veel beter van geworden.
Zeker.
Dus het is best een fijne auto.
Maar ik vond eigenlijk nog meer... Ik kwam voorbij de 911 en dacht ik 513 keer. Want een basis Carrera met niks is tegenwoordig ook al gewoon 170.000 euro.
Ja, als mensen hier weer gewoon meteen de nieuwe...
Nou, en de meeste zijn niet een basis... Ja, maar het is niet een... Ik bedoel, de 911 is al een tijdje op de markt. En er zijn vorig jaar de GT3 RS... Sterker nog, de GT3 RS is in 22 op de markt gekomen.
Ja.
Dus... Weet je, het is nou niet dat het een heel... Of dat hij een facelift of zo heeft gehad. Nee, er zijn gewoon 513 RGL's verkocht.
Maar die RS'en, die moeten nog worden uitgeleverd. Hè? Dat gaat ook allemaal niet zo rap. Maar ik vind het ook veel, hoor.
Ik vind dat echt heel erg veel.
Ja, het is een knap Porsche blijven doen. Hoop mensen toch met veel geld. Ja, eigenlijk nog knapper dan die Bentleys. Want het zijn echt wel even andere aantallen. En het benen toch behoorlijk dure auto's.
Ja, en zo'n Bentley, zeker met Taiga, daarvoor kun je nog zeggen... Nou, oké, soort van auto voor alle dag. Als je niet naar de benzinekosten kijkt. Een 911 kan ook een auto voor alle dag zijn. Maar dan moet je niet met meer dan 2 op pad willen.
Ja.
En geen bagage mee,
jongen, inderdaad. Goh, dat vind ik. Ik ben benieuwd hoe die onderverdeling is.
Ja, ik ook wel. Maar dat betekent dus dat er elke dag...
Zouden we daar... Ja, je kan het een beetje naar vermogen misschien.
Dat er elke dag wel ergens
in het land... Ik ken Jasper Verweij. Ik weet niet of je naar de podcast luistert. Die kan dat soort dingen wel uitzoeken. Van specificeer de 911 even uit naar versies. Ja, dat zou ik interessant vinden.
Dat zou leuk zijn. Dat zou echt een
Zetten we uit. Wellicht,
Want ik ben echt heel benieuwd. Betekent dus gewoon wel dat er elke dag een 911 verkocht wordt. Sterker nog, er wordt anderhalve 911 verkocht per dag.
Ja.
Dat is toch bizar?
Ja, de kofferbak 1 dag en de motor de andere dag. Ja. Nee, maar ik ben het met je eens, ja. Dat zijn wel bijzondere cijfers.
Dus?
Ja, leuk. Ik ben benieuwd volgend jaar, denk ik, dat we voor het eerst al wel echt wat Chinees... Ja, niet de top 10, niet.
Chinees
maar,
in de top 10?
Nou ja,
het staat wel Chinees in
de en Volvo, als we breed zijn eigenlijk al 2.
De Lincoln Co.
Maar de Lincoln Co. kan echt wel zien als geen Europees merk. Top 10 weet ik niet, maar ze gaan wel harder meetellen. BYD, Zeker verdwaald. Ik zie wel wat MG. Ik denk wel dat wat door gaat groeien. komende tijd.
Ben benieuwd. MG, dat valt toch wel, dat valt me eerlijk gezegd een beetje tegen. Want die hebben inmiddels toch wel een aardig modellengamma uitgerold. Mm-hmm. Even spieken waar ze geëindigd zijn. Plek 22. Dat is wel beter dan vorig jaar. Toen was het plek 28. Maar hun best verkochte model is de MG4. En die komt op plek 40. Zijn er bijna wel 3000 van, van geregistreerd. Terwijl dat toch wel echt een... Nou, dat was wel de verkoopknaller.
Ja. Wat denk jij nou... Ja, volgend jaar, ik denk eigenlijk wel de Model E blijft gewoon lopen. Dat wordt hoe dan weer top 5.
Die krijgt zijn update binnenkort, hè?
Ook dat, kan je nagaan.
Ja, maar dat kan twee kanten op gaan. Want ik heb een hoop mensen... wij krijgen nog wel eens de vraag van... ik mag een leaseauto uitzoeken, wat moet het worden? En ik heb echt al tegen een paar mensen gezegd... als je Model Y wil doen, ik zou het nu doen. Want nu krijg je nog normale richtingaanwijzer.
Ja.
Ja, maar dat is echt een ding. Daar zou ik niet mee willen leven. Want op rotondes, het is gewoon echt bloedirritant.
Ja, ik zou de auto niet om laten staan. Maar het kan ook over bepaalde multimediasystemen zetten. Hè? Van bij Ford had dat lang. Je laat hem niet staan voor het navigatiesysteem, maar je ergert je wel iedere dag aan.
Ja, nou en ik wil me niet iedere dag ergeren aan een auto waar ik 40.000 euro aan
heb. Je ergert je al genoeg zaken.
Nee, maar kijk, voor dat sowieso. Maar ergeren is the blood of life. Anyway, voor 20.000 euro, 25.000 euro, want dat was wat een beetje Ford kostte in die tijd. Dat je dan ergens en ergert. Voor 40.000 euro... Zoiets essentieel. Kijk, in een multimedia systeem, dan kun je nog zeggen, nou, ga één keer een dagje helemaal kapot ergeren. Stel alles in zoals het ingesteld moet zijn, zodat je radiozenders en weet je wel, dat soort dingen, dat het allemaal ergens staat waar je het makkelijk kan vinden. Een richtingaanwijzer, dat ding ga je echt vaak moeten gebruiken.
Ja.
Echt vaak. En we hebben een hoop rotondes in dit land.
Ik denk niet dat mensen hem daarop gaan laten staan. Ik deel je ergernis.
Dat denk ik ook niet voor 40.000 euro voor die auto. Tenzij ineens de Opel Astra Electric 25 gaat kosten of zo. Kijk, dan wordt het nog een beetje een speelveld. Of 30 misschien. Maar zolang als alles en zijn moer of net zo duur is... of iets goedkoper, maar nog niet de helft van het vermogen heeft... of veel minder ver komt, of een combinatie van al die dingen... Ja, nee, blijven mensen hem echt wel verkopen. Maar dat neemt niet weg dat het wel gewoon irritant is.
Ja.
Dus.
Nou, ik ben benieuwd. Oké, dan gaan we even uitzoomen van Nederland. Maar kijken we naar de rest van de wereld. Waar het nieuws van afgelopen week. En we nemen deze podcast trouwens een week eerder op. Omdat ik volgende week op reis ben.
Heb je een reis? Oh ja, vertel eens. Wat ga je doen?
Daar komen we eind van de podcast zelf terug. Bovendien, de vastluisteraars weten dat. Want we hebben het de vorige podcast over gehad.
Je weet toch.
Ja. Maar BYD uit China was in het laatste kwartaal Tesla voorbij als bestverkopende producent van elektrische auto's ter wereld. Over heel 2023 was het nog steeds Tesla. Nou, het werd als groot nieuws gezien, want heel veel algemene media gingen daar flink mee aan de haal. Ik vond het zelf niet extreem verrassend. Nee. Meteen was BYD altijd wel groot op dit vlak. En meteen was Tesla ook niet altijd alleen eerst. Bijvoorbeeld Nissan heeft ook nog een tijd boven Tesla gestaan als grootste EV-producent. Want nu werd mee gedaan, Tesla, sinds het jaar nul zijn die de bestverkopende EV-producent, maar dat was niet. Dus ik verbaas me eigenlijk wel een beetje over de verbazing ook. Bovendien was het heel close.
Ja.
Dus ja.
Nee.
Wat vind jij?
Nou, BYD, dat is zo'n enorm conglomeraat. En kijk, normaal is Tesla is toch... Nou, het is geen start-up meer. Scale-up fase is nu ook wel een klein beetje voorbij. Maar
nee, het zijn wel aantallen.
Het heeft vier modellen, waarvan er twee eigenlijk echt goed in de markt staan.
Ja.
Want Model S en Model X, dat is...
Misschien in Amerika nog zou het kunnen dat die nog wat doen, de S. Maar ik ben met je eens hoor, ja.
Terwijl BYD, het heeft al een gigantisch gamma. Nou, druk er een elektromotor in en je hebt een elektrische auto. En dat is wel een beetje heel plat geslagen hoe het gaat.
Ja.
Kijk even wat ze uitgerold hebben vorig jaar. De Atto 3 net niet, denk ik. Die kwam in 22. Ja. Maar de Dolphin, de Seal, de Han, de Tang. Weet je, die hebben gewoon in één jaar, waar Tesla een decennium over gedaan heeft. Ja, dan gaat het heel hard. Daarbij is BYD volgens mij halverwege de jaren 90 opgericht. Nou, de auto takt dan nog ietsje later. Maar laten we even zeggen dat het bedrijf zelf ongeveer twee keer zo oud is als Tesla.
Ja.
Ja, dan is dat toch niet zo heel verbazingwekkend?
Nee, zeker niet. Dat de Chinese markt natuurlijk gewoon alleen eerst eens groot wordt, maar zoveel harder kunnen schuiven. Daar komen het meeste aantallen vandaan en de rest van de wereld ligt aan hun voeten. Dus nu ze beginnen uit te bouwen, is het logisch dat ze even Tesla voorbij gaan.
Ja, en het interesseert ze daar ook niet dat een auto gewoon weinig veiligheidssystemen heeft en allerlei quirks en zo. Het is daar waarschijnlijk ook een stuk nog goedkoper dan Tesla, gewoon in verband met importheffingen en zo. Dus nee, dat verbaast me niet, eerlijk gezegd.
Nee, ik ben wel benieuwd hoe ze het volgend jaar gaan doen, ook in Nederland. Ik moet zeggen, de Seal is de enige BYD die ik gereden heb. Als ik collega's hoor, is dat ook wel nog flink beter dan bijvoorbeeld Atto 3. Ik vond de beste Chinese auto die ik reed, reken daarna de Zeekr X. De Zeekr 01, sorry. Dit is de beste Chinese auto. En nu vind ik dat de Lotus Elettre als Chinese auto telt. Maar ja, het is wel een stap. Het is wel echt een instap van, er is echt weinig mis mee. Veel vermogen voor een redelijke prijs. die CLU verwacht ik dan van Nederland meer van. Want wij zijn niet zo van de sedans. Hè, die gaat dan komen. Die gaan wel wat aantallen Nederland doen volgend jaar. Denk ik niet top 5, maar die gaan we wel op de weg zien. En ja, als het overal in Europa en de wereld gaat, dan tikt het ook langzaam aan.
Zeker.
Zeg maar, dus die hebben nog flink wat, wat te gunnen. Ja, bij Tesla is het natuurlijk ook wachten op nieuwe modellen, wat je zei. De i wordt dus wel, krijgt de facelift komend jaar, die ja, de Model 3 al gehad heeft.
De Model 3 facelift.
Ja, ze wordt nog wat zuiniger en net wat andere lichtjes en stuur zonder stengels. Ondanks dat jouw ergernis over de stuurstengel denkt dat die facelift eerder gaat helpen bij de aantallen dan niet. Maar verder wachten we toch een beetje. Komt er nog wat nieuws? Ja, Cybertruck zal nu dan de focus liggen voor Tesla zelf. Nou, voor Nederland gaan we daar niks
nee, over want dat ding krijg je al, dan zouden ze moeten homologeren. Ja. Nou, afgezien van de absolute basisversie denk ik dat je een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt.
Wat interessant werken gewoon wat minder. Ze gaan doen daarmee. Bestelbussen hebben ook een probleem al langzaam, hè?
Zeker.
Ik verwacht aanpassing van de wet, hoor. Binnen afzienbare termijn in Nederland.
Nou, ja?
Ja, omdat...
Why?
Nou, omdat het heeft ook wat met formaten te maken, dat je natuurlijk een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt. En voorheen was 3500 kilo, was zo idioot veel, dan zat je er wel. Maar met EV's geldt die grens niet meer. Dus die grens is gewoon nog bedacht of gebaseerd op het gemiddelde gewicht van benzineauto's. Ja, voor EV's klopt dat niet. En dan moet je dat gaan veranderen. En dat is net zoiets als dat op een gegeven moment een kleine aanpassing kwam in de wet, dat er stond dat zelfontbranders gold een bepaalde belasting voor. En daarmee bedoelden ze diesel. Toen kwam Mazda natuurlijk met hoe noemen ze het systeem? Zoals CCS-achtige. Skyactiv X met zelfontbranding voor benzine. En daar is de wet toen ook op aangepast. Op die ene motor die kwam. En ik verwacht dat op een gegeven moment ze dat ook doen met dat gewicht. Want zet het naar 4000 of zo en dan is het weer actueel. Maar ik denk dat ze wel mee gaan schuiven.
Maar hoe ga je dat dan doen? Want
nou, een auto met elektrische aandrijving heb je geen vrachtwagen
auto is met
4000 kilo.
Met 0 gram CO2-uitstoot, dan is de gewichtslimiet voor het hebben van een... voor het mogen rijden met een rijbewijs 4000.
Ja, ik verwacht iets in die richting. Je zit met 0 gram zit je nog ook met waterstof. En dan heb je weer waterstofvrachtwagentjes, misschien waarvoor niet. Maar ik denk dat ze iets in die richting gaan doen. Want voor de echte vrachtwagens, die zullen met gelijke mate meestijgen met gewicht, denk ik, als auto's met batterijen en zo. Dus je loopt ook niet het risico dat er ineens een elektrisch vrachtwagen is die je dan ineens met een B-rijbewijs zou mogen rijden. Dat denk ik niet.
Nee, nou nee. En dan is het ook geen probleem meer, want dan komt het niet eens vanaf de parkeerplaats voordat je hem weer in de laadpaal moet hangen waarschijnlijk.
Het enige wat nog tegenwerkt is dat ze zeggen van, dat is een grote auto, dat hebben we in Nederland helemaal niet nodig, weet je wel. Dus dat wordt dan ontmoedigd, maar... Nou, ik ben benieuwd of ze dat met de komst van de Cybertruck of ze aanpassingen gaan maken.
Ik denk het niet. Ik denk ook dat Elon Musk helemaal niet naar Europa zit te kijken voor die auto. Eerlijk gezegd. Volgens mij kun je hem ook überhaupt niet meer kopen, behalve als je in de VS woont. Canada zou die geleverd gaan worden, maar volgens mij kunnen ze er veel minder maken dan dat de vraag is. Dus voorlopig is het dan ook een non-issue, want ze kunnen hem gewoon niet leveren.
Nee, en de Roadster duurt ook lang, dus het focus heeft hij daar wel nodig.
Maar nog even los daarvan, dat ding wordt godschuwelijk duur. Voor enkele ondernemers, misschien in het Westland of zo, weet je wel, waar je nu ook de Rams en zo en de F-150's wel eens ziet rijden. Zitten die te kijken naar Cybertruck, vraag ik me dan tegelijkertijd af. Ik weet het niet. Voor de rest van ons... ik heb wel eens met van die pick-ups gereden. Het nadeel is gewoon dat, behalve op de snelweg, pas je nergens.
Nee, je past nergens.
Het is echt gewoon, als je zo'n ding in de parkeervak moet steken op een zo'n jaren 90 parkeerterreintje. Ja, maar los van de breedte, het is de lengte vooral. Ja. Ik heb wel eens op een parkeerplaats gestaan, toen we met zo'n ding aan het filmen waren, dat ik er niet kon parkeren, want er waren twee plekken. Maar als ik daar parkeerde, dan blokkeerde ik de uitgang.
Ja, ja.
Want dan stond ik met mijn trekhaak zeg maar in de pui van de winkel en dan stond mijn neus nog steeds helemaal
op straat,
voor de uitgang. Dus het is gewoon niet praktisch. Dus dat zijn de aantallen niet. Dat weet Elon Musk denk ik ook. Ik betwijfel of hij dat ding gaat homologeren.
Maar aantal in Nederland niet. Bedoel je, in Europa zijn het aantal niet. Want daar is natuurlijk, als je maar een beetje wat van de F-150 wegpakt, dan ben je al snel, tikt het aan. Ik ben heel benieuwd. Het design is wel heel zo extreem, dat gaat wel mensen afstoten, zeg maar. Deels zal het gaaf vinden, maar...
Ja, nou, daar valt in Amerika weinig van te merken. Maar goed, andere markt.
Want kunnen we nog niet, je bedoelt ze al meer verkocht dan ze kunnen leveren, bedoel je?
Ja.
Ja, maar of dat blijft jaar in jaar uit. Het kan de first batch zijn. We gaan het zien. Even kijken, dan was in Nederland van die nieuw verkochte auto's 30% was full electric. Nou, ik kan zeggen 30%, maar 30%. Of je kan zeggen 30%, al 30%. Wat vind jij?
Ik ben van het glas is half leeg, zoals je weet. Nee, ik vind met alle stimulatie die we de afgelopen 10 jaar ongeveer op elektrische auto's hebben gehad, dat je dan nog steeds 2 op de 3 mensen niet in een elektrische auto krijgt. Dat vind ik, voor zeg maar de missie naar alleen maar elektrische auto's, vind ik dat niet heel goed nieuws, nee.
Nee, en dan loopt Nederland nog ver voor op
precies,
de rest, hè?
Precies. Toch maar eens kijken naar die synthetische brandstof.
Ja. Ja, ik ben benieuwd wel wat het schip gaat keren. Want in 2035 wordt het wel een puntje. Zeker in de landen waar ze echt nog maar op 1% staan.
Ja, precies.
En
kijk, uiteindelijk kan je ook gewoon zeggen als het niet meer mag. Ja, dan heb ik niks te kiezen.
En de focus is ook... Die is er niet, hè? Dat heel veel... Ja, die ambtenaren die echt op beleid zitten, zullen het wel weten. Maar er moet ergens een begrip zijn. Er zijn al algemene media die focussen alleen nog maar op elektrische auto's. Want dat, daar gaat het om tegenwoordig. En moet zeggen, hallo, 70% gewoon op benzine van het nieuwe spul. Let op, jongens.
En diesel.
Dat is een leuke statistiek om natuurlijk. Ik denk dat dat heel weinig was.
Dat zal 2% zijn.
Ja, dat zou ook snel verdwenen. Ja, ga eens even 10 jaar terug.
Maak het onbetaalbaar.
Ja. Ja, de dieselgate heeft daar wel veel effect gehad.
Maar kijk ook naar de verkoopcijfers. Vorig jaar 370.000 registraties.
Ja.
Ik kan me herinneren, voor corona zaten we tussen de 4,5 en de 500.000.
Ja, dat was iets goedkoper. Dat scheelde wel.
Nou ja, maar dat is precies mijn punt. Dan kun je wel zeggen, in 2035 mag het gewoon niet meer. Dat kan. Ik bedoel, dan is 0% van de verkoop heeft een verbrandingsmotor.
Ja.
Ze kunnen niet meer verkocht worden.
Van de nieuw verkochte auto's.
Maar ja, als dan je nieuw verkoop inkakt naar, weet ik veel, een derde daarvan, dus laten we zeggen 120.000 auto's per jaar, dan duurt het even voordat al die verbrandingsmotoren van de weg verdwenen zijn.
Ja. Dus veel geïmporteerd uit Zwitserland en zo. Moet je niet EU-land hebben en dan...
Dat zou ook nog... Ik denk sowieso dat het wel gaat gebeuren. Engeland is dan natuurlijk ook wel...
Uit EU, ja. Maar die ging toch ook wel... Het zijn ook wel ideeën om daar ook 2035... gaat ze niet redden, wordt 40 daar, denk ik.
Nou, in Engeland gebeurt volgens mij op dit moment helemaal niks.
Nee, want alles zit
daar
op slot.
De economie, de zorg, echt alles zit daar op slot, als ik het goed heb begrepen. Ik heb wat vrienden in Engeland, dus ik die vraag hoe gaat het... Dan is het een beetje de tegenvraag met mij persoonlijk of met het land. Want dat kunnen
twee... Goed idee, die Brexit. Goed uitgepakt. Ja.
Goed.
Wacht
hoe
af.
Dan ook.
Gaan we door. En het leek me leuk om het jaar te beginnen met wat lezerspost. Zowel wat reacties als wat mails. Zoals een mail van Tom. En die gaat heel enthousiast. Beste Marco en Roy. Als ik in mijn auto stap voor het dagelijkse woon-werkritje. En ik zie dat er een nieuwe aflevering is. Begint de dag extra goed. Kijk eens even wat een blijdschap wij brengen bij mensen in de ochtendspits. Mijn vraag, ik hoor jullie steeds vaker het woord dynamisch gebruiken over rijgedrag van auto's. Maar wat bedoelen jullie met dynamisch? Is deze definitie veranderd of vervaagd over de tijd? Ik heb het idee dat soms een ander woord voor sportief wordt gebruikt. Klopt dat? Of is het specifiek het aanpassen van het rijgedrag? Is een Ferrari dynamisch? Niet dynamisch, maar wel sportief? Ik kan er niet rustig van slapen, zegt hij zelf.
wij veroorzaken slapeloze nachten.
Ja, nou het is een beetje...
Wij hebben invloed. Wij zijn influencers.
Dat doet pijn. Dat is wel erg als ze in die hoek gaan zitten.
Anyway.
Ja, nou een beetje in IFTB Holden. Als ik voor mezelf spreek, Tom, is dynamisch een mindere stap van sportief. Dus een auto die sportief is, vind ik altijd dynamisch. Maar niet iedere auto die dynamisch is, zou ik als sportief typeren. Zeg maar zeggen, het is... dat is een beetje kort de bocht hoe ik het zie. Okay. Wat vind jij, Marco?
Ja, voor een deel ga ik daar mee. Ik denk dat de twee termen hebben hoe dan ook veel overlap met elkaar. Maar voor mij zijn ze wel in die zin verschillend dat... Sportief is wat mij betreft wat meer, wat objectiever.
Mm-hmm.
Dat gaat wat mij betreft, hoe hard kan hij? Hoe hard gaat hij de bocht om? Dat soort dingen. En dynamisch heeft wat meer te maken met het gevoel dat een auto daarbij geeft. Dus een Audi RS5, zou ik zeggen, is wel sportief. Want daar kun je wel hard mee.
Ja.
Maar is niet dynamisch. Want het is eigenlijk gewoon een beetje onderstuurmanager. En dat is hoe je er hard mee gaat. Terwijl iets als een Ford Focus, en dan niet de ST, maar gewoon een Ford
Normale,
Focus...
Ja.
Dat vind ik een hele dynamische auto, want die wil graag bewegen. Die krijg je ook wel met gas los in de bocht. En je krijgt het kontje ook wel om, ook op de normale versies. Maar het is niet echt sportief, want knetterhard gaat die verder niet. En dan zijn er heel veel auto's waarbij de twee echt in elkaars verlengde liggen. Zoals een Ferrari, die is inderdaad sportief en dynamisch tegelijk.
Ja.
Want die willen het allebei wel. Dus er zit veel overlap in die termen, maar dynamisch heeft wat mij betreft wat meer te maken met het gevoel en de communicatie en de bereidheid van de auto om te reageren op jouw input.
Ja.
En sportief is wat cijfermatiger. Dat is gewoon hoe hard kan het, hoe hard gaat het de bocht om, hoe snel remt het.
Dat. Interessant. Nee, dan gebruiken we inderdaad wel wat anders. Ik ben wel met je eens dat er overlap is, altijd een grijs gebied tussen de twee. Maar voor mij is echt het begint bij dynamisch en als het heel dynamisch wordt het sportief. Zo, dus ja. Ik vind een RS5 ook wel dynamisch, inderdaad. Dus die Tom, dus het is niet een woordenboek uitleg, maar een beetje in de eye of the beholder hoe we het doen. Maar die grijze...
je moet onthouden, we hebben altijd gelijk. Wat we ook opschrijven, wij hebben gelijk.
Zelfs als we met elkaar oneens zijn, dat maakt het extra ingewikkeld. Maar net zoals bij meer termen in autoland is het ook een grijs gebied. Hè? Iets van wat is het verschil tussen een crossover en een SUV, hoor ik ook wel eens. En denk, nou, ik kan bepaalde autowijzen, dat is echt een crossover en dat is een SUV. Maar het loopt in een grijs gebied in elkaar over.
Ja, zeker.
Zelfs inmiddels met EV's vooral. De grens is gewoon een hatchback en een crossover. Loopt zelfs tegenwoordig iets als een Megane E-Tech. Dat je denkt, ja, is het net die accu's wat hoog op zijn poten, maar ik vind het geen crossover. Maar
sowieso een hele moeilijke auto, hè? Maar, want dat moest ooit een B-segment te worden. En op het laatste moment werd besloten, het is een Megane, dus dat is het C-segment, dus we maken hem gewoon wat groter.
Ja.
Maar je ziet aan alles dat die auto een beetje te groot is voor zijn wielbasis.
Ja, ja, precies. Hij oogt houden een beetje
gek. Oh, het is wel echt een heel goed ding.
Ik heb nog steeds niet gereden, maar ik hoor echt een goed ding. Verhaal. Ik ben ook, maar weet jij al, wat wij hebben binnenkort in het blad, komt nog aan. En op de site, en test is de Volvo EX30 en de Megane E-Tech van Jan Lemkes. Weet jij hoe die afloopt?
Ja. Ja, ik weet het wel, maar ik ga het niet zeggen.
Gaan we niet zeggen? Daar ben ik heel benieuwd naar. Want die Megane heeft stiekem al heel wat overwinningen binnengesleept.
Ja,
dat is echt, dat in het hele test die deed. Ja.
Dat is denk ik echt de eerste Renault in jaren waarvan ik echt denk, nou, dit is een winnaartje.
Ja, grappig. Ik moet me ook maar eens snel gaan rijden. Nou, bij deze uitleg, Tom, blijf nou vooral luisteren in jouw ochtendspits. Dan wat reacties op de podcast zelf, meteen via Spotify. Kevin zei, hallo Roy Marco, een heerlijk podcast om naar te luisteren. Ga ze door. Ik ben zelf de trotse bezitter van een Honda NSX uit 2019.
Tof.
Hebben jullie deze al een keer gereden en wat vonden jullie van?
Heb jij
goed, Kevin,
gereden?
Ik heb hem niet gereden. Ik de enige gereden van de hele redactie hem gereden heeft Steven Vermolen.
Ja, dat had ik ook opgeschreven.
Die ook een van de weinigen die de oude NSX heeft gereden trouwens.
Ja. Hele coole auto.
Ik heb hem al genoemd in mijn drive list ook een keer. Honda helaas is niet zo heel actief in Nederland. En ze hebben met dit ding één keer een kort eventje gedaan. Ja. En Steven ging daarheen. En verder hebben we ook nooit een testauto meer gehad. En de focus van Honda met deze auto is helaas totaal niet op, nee,
hij is überhaupt
Europa en Nederland.
Zeker hier. Maar ik heb ook wel de indruk, überhaupt een beetje onder de radar gebleven.
Ja.
Wat dat betreft ook wel weer typisch Honda. Dan heb je een topproduct.
Ja.
En dan doe je er zo weinig mee.
Hij was verrassend snel. Wel een beetje saai was wel de indruk. Wel goed, maar niet zo spectaculair als de vorige. In beleving. Wat ik dan begreep van anderen. Maar mijn prachtige techniek. En ja, wat jij zei, toch weer een beetje
typisch Honda.
Ja, typisch Honda. We hebben iets heel goeds en we doen er veel te weinig mee.
We hebben iets heel goeds. Nou, dat hebben we jullie nu bij deze allemaal verteld.
Ja, en dat was het. Tot ziens.
Ja, en bedankt.
Ja.
Nou, maar tof, echt heel tof.
Ja, nou Kevin, hou de eer hoog. En ik heb hem ook nooit gezien op de weg.
Ja, dan ben ik ook wel benieuwd. Heeft Kevin dan ook de oude gereden?
Ja, laat even weten, Kevin, in een nieuwe reactie. Dat is wel leuk. En wat is ook je overweging om zo'n auto te kiezen? Want het is zo'n specifiek, dankzij Honda, vrij onbekend product. Daar moet je er wel een beweegreden voor hebben. En dat is wel leuk. Want het is inderdaad een auto die... We stoppen met de onderschat autorubriek. Maar daar had hij wellicht wel ingekund, denk
ja,
ik.
Ja, zeker.
Omdat hij zo weinig gehoord heeft. Vraag van Paul, die wel vaker reageert. Hij heeft een technische vraag. Blijft het remlicht branden als je in neutraal staat op de handrem? Of in de P-stand? Want het mij valt op dat er heel veel brandende remlichten zijn als je bijvoorbeeld voor een open brug staat. Nou, dat zijn gewoon mensen met een voet op rempedaal.
Of de autoholdfunctie ingeschakeld.
Oh ja.
Want dan blijft het remlicht vaak ook branden.
Zijn,
maar in direct antwoord op je vraag. Het zal meer te maken hebben met de opkomst van de automaat. Het aandeel automaten wordt gewoon steeds groter. Elektrische auto's zijn per definitie een automaat. Dus die mensen staan met hun voet op de rem waarschijnlijk. En als je de autoholdfunctie inschakelt. Dus dat de auto zichzelf, als je eenmaal stilstaat. Je voet nog heel even op de rem houdt. Dan houdt hij zichzelf vast. Dan houdt hij hem op de rem. Zonder dat jij je voet op de rem hoeft te houden. Maar dat ziet de auto wel als zijnde ingeschakelde remmen. En dan blijft dus ook je remlicht branden. Maar nee, als je een auto gewoon in P zet en je haalt je voet van de rem. Of je zet hem in N en je trekt manueel de handrem aan.
Ja.
Dan gaat je remlicht uit.
Ja, helemaal duidelijk. Dan John, die zegt, als reactie op autonoom rijden hadden we het over. En die klaagt even dat zijn nieuwe Toyota CHR, die zou, zeg die de 29e, maar even kijken wanneer die reageert had, een week geleden, geleverd worden. En het duurt nu een maand later, omdat de autonoom inparkeer app via zijn telefoon in Europa niet is toegestaan. Leven de vooruitgang. Hij vindt het wel een toppodcast.
Nou, gelukkig.
Dat is fijn. Ja, ergelijk, weet je wel. Dan heb je zo'n functie. Geweldig nieuwe functie, maar het mag niet als je auto's te laten. Ja. Ik denk dat je ook denkt van
ja.
Hoort bij het moderne leven, hè? Luc van Delden feliciteert ons met de 100ste podcast. En die vraagt, want die overweegt duidelijk een nieuwe auto. En hij twijfelt tussen een Dacia MCW uit 2013-2016. Een Kia Ceed Wagon van 2009-2011 met 1.4'tje. Of een Skoda Fabia Combi uit de jaren 0, 2004-2014. En belangrijk is dat het betrouwbaar is, zuinig is en dat de prijskwaliteit goed is.
Ja, nou, even doorsparen en de Toyota Auris Touring Sports Hybrid op de kop tikken.
Ja. Yep.
Ik denk dat die een paar duizend euro meer kost. Of je gaat er eentje voor met gewoon heel veel kilometers op de klok. Als je een sluitende onderhoudshistorie hebt van zo'n ding, dan zou ik die gerust met 2.500.000 kilometer, 250.000 kilometer op de kop tikken.
Ja, die tokkelt al door.
Want die dingen zijn echt betrouwbaar. Maar als je me nou echt een pistool op mijn hoofd zet en je dwingt me om tussen deze drie specifiek te kiezen, denk de Kia.
Ja.
Maar dit zijn niet de jaren...
Nee, dit was dat hoekige ding, hè. Dit was geen... dit was wel echt de eerste generatie Ceed Wagon.
Ja, het is heel basic.
Ik heb een duurtester gehad.
Ja, en het is ook niet kwalitatief de beste periode van de Koreaan. Die zijn na 2010 hebben ze besloten...
Ik denk dat die Dacia misschien dan wel betrouwbaarder is.
Ja, maar die heeft die 0,9 turbomotor van Renault. En dat,
die Fabia heeft ook natuurlijk zit je in de TSI-tijd.
Ja, zou ik ook niet doen. Ik denk met mijn pistool op mijn hoofd...
Geheime optie 4, ja.
Voor de seat zou gaan, maar ik zou je aanraden een Toyota Auris Touring Sports Hybrid.
Ja. Dan Dirk DG, die feliciteert ons ook met nummer 100. Hij kijkt nu al uit naar de volgende 100 podcast. Nou, geef ons 4 jaar en dan zijn we zover. Hoe kijken jullie aan tegen het BPM-beleid? Mijn visie is dat het onmogelijk is om nog iets leuks te kopen als een MX-5, GR86 of Type R. Nou, dat klopt.
Nou ja, onmogelijk is niks. Alleen als je dat kan betalen, kun je ook...
Doorsparen voor 911,
ja,
zeg maar.
Precies. Doorgaan voor de Porsche.
Ja.
Dat wil onze overheid niet.
Nee, het geldt niet alleen voor deze dingen. Want jij noemt echt een beetje naar Type R's dan wel een hatchback. De rest natuurlijk coupeetjes. Maar ja, de hot hatch is niet voor niets verdwenen.
Ja,
die eerlijke jaren nul met 14 verschillende hot hatches bezig bent en zo. Niet meer te betalen, niet meer verkocht, zijn gestopt. Maar je kan ook zeggen, dat niet alleen bij BPM. Want die auto's zijn gestopt in heel Europa. En niet overal hakt de BPM er zo in. Dus heeft het wel te maken met ontwikkelingskosten en CO2-targets die gehaald moeten worden.
Ja, maar iets als een Hyundai i20N, dat is bijvoorbeeld bij ons niet leverbaar. Ja. Maar in België wel. En hetzelfde geldt voor de i30N en diverse, de Polo GTI geloof ik ook nog.
Die is er nog
dat
in Nederland.
Dat is die in het... Hebben wij nog de Polo GTI?
Mij wel. Nou. Ja, misschien wel van de prijs heeft verdwenen. Hij is hier wel geweest.
Megane RS, elders in Europa nog te koop. Weet je, dus en dat is wel allemaal BPM gerelateerd.
Ja.
Dus.
Wel het hier gewoon echt kansloos was inmiddels. Zeker als ze ouder worden, de BPM wordt ieder jaar hoger. Dus dan gaat het hard. Ja, het is heel jammer, Dirk. En we zullen ermee moeten leren leven. Ja, het is terug, maar meer kunnen we niet aan doen. Johan Luiks, ik lees met veel plezier naar jullie podcast. Dat is een leuke. Misschien de reacties. Hij zal luisteren bedoelen. Gefeliciteerd met de 100ste vraag. Ik ben benieuwd naar jullie verhalen over schades die jullie hebben gereden.
Ja, dat zou ik daar zo over zeggen.
Ja. Ja. Rij nooit schades.
Ja, jawel, ik rij wel schades. Ik heb er ook wel eens eentje verteld hier. De Golf GTI-introductie die ik deed.
Ja.
Dat ik een paar keer aan het straatje keren was in een hairpin op de Col de France. En op een gegeven moment stond er een Fransman die er heel graag door wilde. En ik liep mezelf een beetje opnaaien. En ik gooi die auto eens achteruit. En ik rijd naar achter toe. En er lag een steen in de greppel. En daar ging ik met mijn achterbumper tegenaan. Ik heb een keertje de achterbumper van een BMW M5 afgetrift. Een jaar of 4, 5 geleden. Dat was ook zo'n introductie. Was in Portugal. Dus altijd lekker weer. Behalve als wij daar komen met de M5. Dus het was echt regen. En ik had een hele mooie weg uitgezocht op Google Maps. Die bleek afgesloten te zijn. Dus dan moet je naar een andere route toe. En alles was echt zo'n introductie. Dat je op een gegeven moment denkt, oh, ik ben er zo klaar mee. Ik wilde dat het stopt. En op een gegeven moment had ik één bocht gevonden. Daar kon het dan wel. Dus ik zeg tegen de cameraman, ga jij maar daar in de berm staan. Dan gooi ik hem wel even dwars. Nou, dat doe ik 1 keer. En dat doe ik 2 keer. Ik zeg, nou, dan doe ik het nog 1 keer en dan is het klaar. Nou ja, je weet hoe dat gaat.
Het gaat al de laatste keer.
Dus ik gooi hem dwars en ik geef gas. En hij breekt net iets verder uit dan dat ik bedoeld had. En dat ging in zoverre goed dat ik had de slide wel. Alleen waaide de achterkant een beetje zo over een greppel langs de weg. En in die greppel lag 1 steen. En daar ging de achterbumper inclusief uitlaat eindstuk overheen. En toen was het klabam! En toen lag de halve achterbumper eraf.
Dat doet pijn, hè?
En het uitlaat, ja, maar ook op het moment... Je voelt dat hij te ver gaat. En je denkt, ah. En een halve seconde later voel je ook dat je hem hebt. En dat je denkt van, ah, dit kon nog wel eens goed komen. En dan is het, dan ben je daar op dat punt aan het einde van de bocht. En dat je denkt van, ik denk dat het klabam, ja, niet goed komt.
Oh.
Dus dat. En toen ik denk 6 dagen mijn rijbewijs had. Toen reed ik bij de oprit van een vriend van me naar achteren toe. En iemand anders deed aan de andere kant van de straat precies hetzelfde. En daar rijd ik vol tegenaan. Ik had een paar dagen mijn rijbewijs. En het was een advocaat die ik had aangereden.
En weet je bent nog aan het afbetalen.
Gewoon de hele centraal beheerreclame kwam bij elkaar. Ja. Ik had nog geen verzekeringsbewijs voor die auto. Want ja, ik had pas net een paar dagen mijn rijbewijs, et cetera. Het was echt, dat was ook echt een heel slecht begin. En ja, door de jaren heen wel diverse wielschades en zo. Dat je denkt, ik zet hem even langs de stoeprand neer. En
ja, Nederland is heel... De straat zijn zo smal. Je moet heel dicht bij de stoep. En als je dan uitstekende wielen hebt, is dat... Ben ik wel heel... Ik heb er ook een paar... En met wielen ben ik wel heel verdampt. Dan maar wat meer op straat, zeg maar. Dan maar blokkeer ik een beetje ASO. Dat risico durf ik niet meer te nemen. Nou, ik nooit meer door de wasstraat. Zeg maar grote wielmaten en zo. Daar heb ik zoveel ellende. We leveren auto's altijd netjes schoon in. En dan bij het ophalen zeg ik al dan tegen de PR-man of zo van joh, je krijgt waarschijnlijk vies terug, want ik ga het en altijd begrip uiteraard, want ze hebben liever een vieze auto dan je die gekaapt. Want één keer hebben ze een Mercedes C63, die zijn de wielen gekaasschaafd in de wasstraat en aan de binnenkant, dus ik kon het zelf ook niet zien. Ik kreeg later een foto van het PR van op de brug, wist je hiervan? Maar ik denk dat daar, ja, dan heb je weer wielformaat 305 of zo. En dan zeggen ze bij de wasstraat vaak, ja, dan vroeg ik het nog wel als ik het wel moest doen. van die wielen, lukt dat? Ja, denk dat het wel goed komt.
Ja, het is jou het niet, dus dat is makkelijk gokken. Ja, dat is lekker.
En verder, ik heb veel parkeerschade gehad. Ook, ik heb een keer een spiegel van de Subaru afgereden. Die was geparkeerd, nou, dat ben je op de redactie door iemand anders. En naast een pilaar met de neus naar voren. Dus dat is al heel ellendig, dat mensen met de neus naar voren. Maar die had hem na het dat hij hem dus in had gereden. Het blijkt nog een paar keer heen en weer gestoken om meer afstand te creëren met de auto ernaast. Terwijl je gaat vanuit, als je natuurlijk recht inrijdt, kan je ook recht uit. Dus ik reed er recht uit, maar daar kon niet meer. Toen, pap, ging de spiegel tegen de pilaar eraf. Maar dat was zo buiten mijn beleving dat hij na het inparkeren nog naar rechts verplaatst was, zeg maar.
Ja.
Dus de rechterbuitenspiegel toen af. En ik heb met mijn eerste leaseautootje, Suzuki Swift wel eens genoemd, heb een keer schade gereden. Dat ik bij een rotonde aankwam. En daar was plek, dus de auto voor mij trok op. En ik doe dan nog één keer, check je nog links, van komt inderdaad geen tweede auto aan. En ik keek weer naar voren en die auto voor mij besloot toch, om mij onbekende reden, toch nog te stoppen, gewoon voor haaitanden. Het was net te laat, dus tegen de, en dat was de perfecte schade, want ik kwam toen met de neus tegen de trekhaak van die auto aan.
Ah, nou,
die stond heel mijn schuld, ook denk ik, je remt om niks, maar oké, ik moet opletten. En dat was precies op het klepje van waar je het sleepoog kan doen. Dus alleen dat klepje moest worden vervangen.
Ah. Nou, dat is
perfect gemikt, vond ik ook wel knap. Ja, dat was mijn enige schade met die leaseauto die ik had in de 3 jaar dat ik hem had. Dus dat vond ik wel grappig. En ik heb een keer, ook leuk, in mijn schade. Mijn stage heb ik schade gereden. In mijn tweede week. Dat was ook
netjes.
Meteen dat ik dacht, in een parkeergarage, voet van de koppeling van een MGZR. En die schoot toen door op een helling waar net een andere auto van in het beton. Dat ik dacht, het was echt perfect storm van ellende en hoe is het mogelijk. Daar heb ik wel even slecht van geslapen. Ja. Ja. Dat is een beetje krak zijn neus. En één keer op een introductie. Ook was de Renault Mégane Espace. En dat was bij die Franse provinciale wegen heb je
Renault
ook
Renault Mégane Espace.
God.
Cyniek.
Zo, goedemorgen. Met de E-Tech ben ik een beetje warm.
Oh.
De Renault Espace.
De Renault Espace,
ja. Die met de Thalys-lijn. Hè? Dus niet de nieuwe Austral verlengde, maar die daarvoor.
Ja, oké.
Toen die net was. En dan heb je die Franse, zeg maar, een beetje die 100 kilometer wegen met kruisingen. Waar je dus ook, als je naar rechts wil, is het niet rechts afslaan. Maar zo'n een soort afrit de weg op naar rechts, zeg maar.
Ja.
Met alleen nog haaientanden voordat je die 100 weg op kwam. En ik had gezien, en er reed een auto voor me, een 308cc. En de weg die we opdraaiden was echt helemaal leeg. Dus we reden gewoon met z'n 80 zo bij die weg op. En ik doe nog één keer blik naar links of hij inderdaad leeg is. Dat was hij inderdaad naar rechts. En die persoon voor me besloot ook, die haaitanden zie ik toch maar stopstreep. Dus die stond ineens stil. Terwijl er was dus echt geen enkele reden voor. En ja, dan denk ik, nou, dus ik volgende ankers. Maar helaas was het een beetje grind op de weg. Dus die combinatie, daar kon de ABS mee tegenop. En ook pats, nou, was een bumpertje. Gewoon, kon gewoon door naar Rijnhuis en dingen. Dat je denkt, ja, dat is ook een beetje vervelend.
Ja, ja, ja.
En dat,
ja, ja.
Gelukkig was dat het voor mij. Dus verder nooit wat is. Ik heb het zelfs als nachtmerries gehad. Toen ik voor het eerst een beetje een paar supercars ging rijden. Ik weet nog dat ik de GT3. Moet ik even denken, die heeft geen GT3, maar de RS 4.0. 911 RS, ja, ja. 4.0, zonder GT3 toen. Die reed ik, was mijn eerste echte supercar die ik echt reed. Los van wat Nissan GTR en zo. Geweldig. En toen heb ik een week daarna heb ik een nacht meegehaald dat ik dat ding dat ik van de weg vloog. Dat ik hem tot los reed en dingen. Dus zo spannend vond ik dat. En niet eens, want die auto was heel spannend. Want die vond ik opvallend goed beheersbaar te rijden. Maar meer voor het eerst dat je een auto die zo duur en zo hard kan. Ja. En, maar het is me nooit echt gebeurd. Nooit totaal los, nooit op circuit, nooit rare dingen.
Ik
vind het ook gênant in circuit als je eraf zou vliegen of zo. Dat lijkt me ook heel pijnlijk, maar gelukkig nooit gebeurd.
Ja, eraf vliegen. Ik ben dus wel door de remmen van een F-Type SVR heen getrapt. Maar ja, dat was niet mijn schuld. En uiteindelijk eindigde ik...
Ja, maar dan nog eens pijnlijk. Ja, ook al is je schuld niet. Iedereen weet wel, ja.
Maar vind je dat pijnlijk? Nee.
Nou, het gebeurt me liever niet.
Nee, zeg maar, het moment dat ik met 200 zonder rem op een vanger afvloog, ik zou liever niet hier zijn.
Er staat toch streepje achter je naam, dan kan je daar wel zeggen van, oh ja, sorry de auto, maar nee, ja, ik heb het liever niet, nee.
Nee, ik had het liever niet.
Maar zeggen, wij weten, dat is toch wat algemene verhalen, ook van vroeger, dat er zat journalisten zijn die ook wel een reputatie opbouwden. Dus bij de vorige generatie voor ons is het wel wat erger dan in het heden. En er was ook altijd, lag altijd aan de auto.
Ja.
Dus als wij dan zeggen, ja, maar de remmen waren, zeggen mensen, ja, het zal wel.
Maar dit was er eentje, weet je, er zat een instructeur naast me, die zegt, je kan nog wat laten remmen. Ja, oké, prima, dan doe ik dat toch.
Ja.
Ik heb meerdere malen aangekaart, het rempedaal begint nu wel een beetje sponsig te voelen. En dan zou je kunnen zeggen, dan moet je verstandig zijn en gewoon wat eerder remmen. Maar ja, dat zit dan weer net niet helemaal in me. Maar nou, als ik daarvoor een streepje achter mijn naam zou krijgen, dat zou ik bijzonder kinderachtig vinden, want daar kon ik echt niks aan doen. Ik ben er wel een keertje met de 718 Cayman GT4.
Ja.
Dus niet de RS. Dan ben ik wel een keertje op zo'n heel raar schotskwietje dat ik op een gegeven moment de curbstones iets te fel pakte en dat die echt bijna achterstevoren stond. Ja, dat zijn ook dingen waarvan ik dan wel denk van ja, je moet wel de grens opzoeken met zo'n auto. En dat kan een keer misgaan, zolang als je hem uit de vangrail houdt of wat de grindbak.
Nee, dat ik ook wel eens achter zworen staan. Ja. Alleen gewoon op het asfalt.
Ja, precies. En dat is niet zo erg. Ja. Dat vind ik allemaal niet zo.
Ja.
Daarvoor ben je daar ook, zeg maar. Ja. Beter daar dan op de openbare weg met een M5.
Met met een tractor om de hoek.
Precies. Okay. Maar echt grote klappers, dat valt bij ons wel mee.
Oké. Nou, ik heb al echt heel veel reacties, maar we gaan lekker op door. Dus ik besluit of we de volgende keer de rest van het deel doen. Want anders missen wij de vaste rubrieken zo. En dan wordt het erg lang. Dus we beginnen gewoon even met de drive list nieuwe jaar. We schrappen dus de onderschatte auto, want we waren een beetje leeg. Maar je kunt nog door. Ik noemde de vorige keer de Corvette C6 Z06 onder dwang. Want ik moest kiezen van jou tussen de Z06 en Z1.
Ja.
De Z06. Ja, ja. Kan ik de Z1 nog een keer doen? wat kies jij?
De Citroën Xantia V6 Activa.
Wauw.
En nou zit Roy Kleijweg me een beetje aan te kijken. Wat?
Ja, Xantia nog net wel. Vindt sowieso Citroën met V6, die natuurlijk niet al te oud is, al tegenwoordig al uniek, eigenlijk niet meer bestaat.
Nee, dat kun je niet meer krijgen.
Maar Activa, geen probiotica iets?
Nee. De Activa was een hele bijzondere auto. Ze hadden in die tijd dat hydraulische, dat hydractive systeem, dus met die veerbollen.
Ja, dat weet ik zelfs.
Nou, dat waren er, meen ik, 5. 4 voor elk wiel. En dan een soort centrale waarin dan de vloeistof werd opgevangen die niet in de wielbollen zat. Want zo werkte dat systeem. En de Xantia Activa, die had er dan 10. Want er zaten er ook nog
10.
Ja, 10. Er zaten er ook nog
2. Die was zeswielig of zo.
Nee. Die had ook van die veerbollen op de anti-rollbars. Dus zeg maar wat McLaren 20 jaar later zou doen met die actieve stabilisatie.
Ja.
Dat deed Citroën in de jaren 90.
Behalve dat er zaten nog anti-rollbars, anti-rolstangen in. En bij McLaren dus niet.
Bij McLaren is dat inderdaad. Ja. Het werkt anders, maar het systeem is hetzelfde. Actieve rolstabilisatie om die koets zoveel mogelijk vlak te houden. En nou ja, de normale Xantia, dat was natuurlijk een beetje een comfortabel waterbed. Alles zit er weer heel groot, heel log, heel goedkoop voor hoeveel ruimte. Maar dit was een soort sportwagen in familieverpakking met die anti-rollbars. Dat systeem was zo goed dat toen Techniek in Zweld, het Zweedse tijdschrift wat de beruchte Elandproef uitvoerde, daar kijken ze hoe hard kunnen we die slalom doen voordat we die pionnetjes raken. En hoe harder is dus hoe beter.
Waar de A-klasse ooit is nat gegaan.
Ja, waar de A-klasse inderdaad ooit op is nat gegaan. En de Xantia Activa kon dat met 85 km per uur. Dat is harder dan een 997 GT3 RS.
Gaaf.
Het is harder dan de McLaren 675 LT. Het is harder dan de Audi R8 V10. Het is, volgens mij zijn ze inmiddels al stop met het online bijhouden. Maar het is in ieder geval tot het begin van dit decennium.
Lach heel.
Is er geen auto geweest die harder die Elandproef kan doen dan dat? Dus het moet een hele bijzondere ervaring zijn om daarmee te rijden.
Ja, leuk joh. Nee, ik ken auto net helemaal niet. Maar dit maakt me ook heel nieuwsgierig. Ik zou hem ook wel willen proberen. Ja, hoe voelt dat dan?
Ja.
Lach heel.
Nou, en dat Activa systeem kon je op 2 versies krijgen: de 2.0 CT. Dat staat voor Constant Torque. Dat was een turbomotortje. En de V6.
Mm-hmm.
Nou, die V6, ik weet het niet, zo'n Franse V6. Ik heb dat altijd wel charmant gevonden.
Ja, is een beetje luie blokken. Kennen we wel uit de Citroën C6. En zo.
Dat inderdaad, dat je dacht van, ja, kijk, je kan ook gewoon kijken hoe de Duitsers een zescilinder bouwen. Je krijgt ongeveer 3 keer zoveel vermogen uit, 5 keer zoveel koppel.
Zoals Renault, die leden gewoon van de V6 van Nissan.
Nou, dan bijvoorbeeld.
Een S-Pas met een 350Z motor.
Precies, is ook nog een optie. Ja. Maar nee, wij houden vol, we hebben een 3 liter V6 met, ik geloof, 190 pk. Dat ze...
En een redline bij 3500 toeren, ja.
Precies, dat ze echt bij BMW stonden te kijken, hoe krijg je zo weinig vermogen aan dat blok, joh?
Ja, dat is wel 1 op 6, dat is knap.
Ja, nou ja, en inderdaad 1 op 8 of zo verbruikte dat dan. Dat je dacht, jemig, de pimmeré.
De automaten waren onzuinig. Oh,
ja,
God.
Ja, en dan heb je nog 4 traps automaat erachter inderdaad. Ja. Dat is echt dramatisch.
Ja.
Maar verder, dat onderstel moet dus echt een technisch hoogstandje zijn geweest. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan voelt.
Ja, uit welk jaar komt die ongeveer?
Volgens mij werd hij in 95 geïntroduceerd.
Grappig hoor.
Er zijn er ook echt maar een paar duizend van gemaakt. Het is een heel zeldzaam ding. Want ja, met 5 veerbollen gingen ze al kapot. Laat staan dat je het aantal verdubbelt.
Ja.
Dus daar hadden mensen niet heel veel fiducie in. Ik geloof dat het ding ook 65.000 gulden kostte. Nou, dan kon je een 5-serie verkopen in Nederland.
Ja.
Dus ja, dan maar een 5-serie.
Het heeft nooit zo gewerkt bij die Fransen. Ze hadden als een prijs voor DNA's met auto's.
Ja.
Maar dat klinkt wel interessant inderdaad. Hartstikke leuk. Gaan we naar de tegenvaller. Je noemde vorige keer de Lexus RZ450e. Ik ga voor de 4-cilinder diesels van Mercedes eind jaren 0, zeg maar. Dus van de W211, de E220 CDI en zo. Het waren echt zulke lekker zuinige taxis. Maar die blokken waren zo rauw.
Ja, de W211, was dat nog met die ronde koplampen?
Ja.
Oké.
Ja. En die deed echt afbreuk gewoon aan het E-klasse effect. Als je daar dan even ging voor een klein 6-cilindertje naar de E280 en zo. Die liep heel soepel, waren heel stil. Wat niet voor niets dat Renault op een gegeven moment ook gewoon bij Renault ging shoppen voor zijn kleine diesels. Die waren namelijk wel stil.
Ja. Nee, 4-cilinders bij Mercedes is überhaupt...
Nou, daarna, die generatie daarna, want ik heb nog een oude Tesla mee teruggezocht, 4-cilinder. Ineens werd hij wel stil. En had je ineens 190 pk in plaats en evenveelste zes cilinder daarvoor. En dan ineens klopte het, zeg maar.
Ja, okay.
Maar deze tijd was het echt, echt dat starten dat je de buren wakker maakte, zeg maar. En met een bestelbusje is dat één ding. Maar als je dan... in die tijd waren diesels echt. Hè. Wij komen uit de Renault-familie, wat ik zei. Ik heb mijn vader een keer een van de busje van Renault. En heeft over 1998 of zo, denk ik. Die tijd, misschien wel eerder 96, als leenauto voor een dag, omdat de auto krijgt een beurt. En zei die ook, kijk, er is een diesel, en dat is heel apart, die kan niet starten, maar we voorgloeien, dus de sleutel, dan moet je gewoon 5 seconden wachten. En dan dat ding aan, nou jongen, alsof je inderdaad een tank start.
Ja.
Wat een kabaal, hè? Ja. Dat statisch in de kou. Goeie oude tijd.
En toen begin jaren nul verdween dat, met de opkomst van de Common Rail diesel.
Ja. Ja.
En toen op een gegeven moment kreeg je allemaal van die Efficient Dynamics Editions en zo.
Dan werd het weer erger.
En dat, die 320 Efficient Dynamics Edition hebben we als duurtesten gehad. Maar dat was ook inderdaad. Dan start je dat ding echt gewoon.
De Jaguar XE.
Ja, dat was ook echt verschrikkelijk.
Dat je, oh my god, als je die startte.
Dan zat je gewoon echt alsof iemand je een taser in je ogenbol had gestuurd. Zo stond je te stuiteren. Dat was echt niet normaal.
Maar na de verfijning ging ten koste van de zuinigheid. En toen werd zuinigheid weer belangrijker. En toen werden ze weer rauwer. En nu hebben we geen diesels meer.
Overigens, ik moet zeggen, mijn oom had heel lang geleden een Citroën Berlingo met een 2 liter HDI.
Ja.
Begin jaren nul. Maar die blokjes liepen mooi.
Ja, prachtig, die Franse motoren, ja.
4 cilinder
diesel. Nou, je hebt het over Franse V6, hè? Maar als je de diesel V6
die 2.7.
Fantastische blokken.
Nee, als hij deed, was het een fantastisch blok.
En een 3 liter, die ze ook in de XF hadden gelegd toen.
Ja.
Dat je fijne motor, hoor.
Ja, ja, als hij deed, was het een hele fijne motor. Maar dat was ook echt technisch een rampenplan.
Ja.
Die motor was slecht. Echt heel erg slecht. Ja,
om te rijden niet.
Maar om te rijden was het inderdaad, was het gewoon een heerlijkheid.
Ja. Ook voor, toen we samen met Ford pakte die dingen. Die Ford TDC's waren natuurlijk ook een Franse blokken. Ja. En daardoor ook Jaguar. En lachen, joh.
Maar vooral dat vierpittetje, dat was zo'n 2.0... dat heet gewoon 2.0 HDI. Met, ik geloof, 130 pk.
Hele goede diesels.
Maar echt, dat ding was stil.
Ja.
En een hoop trekkracht.
Hoorde je bijna niet dat die startte ook snel. Zo, je merkt gewoon eigenlijk niks diesel was eigenlijk. Nee. Fantastisch.
Nee, dat was echt een voorgloeien amper.
En die tijd, die TDI's waren dan wel van die rampenstampers van
die popverstuivers.
Maar die Common Rail die erna kwam, hij was wel stiller. Maar naast die HDI niet. Nee. Maar ook bij die laatste Renault, die deze is, hoorde je ook niet meer dat diesel was. Je hoorde het gewoon echt niet.
Nee. Nee, dat waren hele stille motoren.
Ze hebben wel pijn hebben gedaan daar ook.
In Frankrijk heeft het teloor van diesel, dat heeft echt een boel pijn gedaan.
Ja, dat was echt zo'n voorsprong voor het land. Zelfs beter dan de Duitsers inderdaad. Dan gaan we even kijken naar de introducties. En dan zijn we heel snel klaar, want het is nog altijd heel erg stil. De enige die zo'n beetje tijdens en na deze podcast doet, is de, die ik net al kort noemde, BYD Seal U. Dat is een SUV, slash crossovertje, elektrisch op de basis van de Seal. En die gaat Cornelis heen, tweede helft januari.
Ja.
Dus ben benieuwd.
Nou.
En daarbij nemen we dus deze podcast iets eerder op, zeiden we al. Want ik zit, als jullie dit luisteren, dan ben ik alweer een beetje op de terugweg. Maar in Las Vegas voor de CES.
Oeh.
Zoom Electronic Show, waar we een aantal nieuwe dingen gaan zien. Vooral qua de multimedia technologie en dat soort dingen. Maar er staan ook een paar verdwaald nieuwe auto's. Meer van Honda, die gaat daar toch hun eerste zelfstandige elektrische auto laten zien. Naar de ENY1.
Ik vind het nog... hij heet echt ENY1, hè?
Ja. We dachten, het is de ENY1. Daar hebben 100... Nee, ENY1.
Nou ja, jij had het er inderdaad over dat het zo'n moeilijk randomly generated password name was. En ik zeg, nee, maar dat moet je uitspreken als anyone. Dat leek me heel erg voor de hand liggend. Ja. En toen bleek dat gewoon niet zo te zijn.
Nee, kwam bij Honda. Nee hoor. You're welcome here in Norway with the ENY1 launch. Oh, nou meneer Gorter, nee. Dus wij hadden wel goed beter kon.
Ja.
Nee.
Ik zag een grap die er niet was.
Nou zei de PR-man van Nissan ooit dat de Nissan Juke toch echt werd uitspreken als Juke. En dat heb ik nog heel lang volgehouden tot de hele wereld Juke zei, denk ik, die man had het gewoon mis.
Ja, dat kan ik me ook bijna niet voorstellen.
Ja, als je bij de launch bent en Nissan zegt, nee, het is Juke. Dan denk ik, nou ja, dan zeg ik dat goed toch? Maar nee. Ik denk dat er wel meer...
Maar jij zegt ook CHR. Dat ze bij Toyota heel graag willen. Maar ik
CAR.
Ik zeg gewoon CAR.
Ik ga proberen terug te gaan naar CAR. Maar ik ben gewoon gebrainwashed inmiddels.
Want ik zeg ook niet Prius.
Ja. Nee, maar je bent even niet over. Je hebt gelijk. Alleen ik merk dus, daar ben ik al... zo bevattelijk ben ik, hè, voor PR. voor
PR pret.
Ja. In de garage is het ook bijzonder stil, valt me op. Het enige nieuws even staat, is dat wij in de week dat ik in Amerika zit, gaat Michiel rijden in een instapper van Mercedes. De Mercedes AMG S63i Performance. Dus met de aandrijflijn van de GT4 van de
AMG Four-Door GT63
SI. Ja, dat is wel een aardig blokje.
Ja.
Hartstikke leuk. Gaat die mooie route mee maken. Nou, dat was onze start voor dit jaar alweer. Zijn we lekker uitgelopen. Heb jij nog een enquêtevraag, Marco, om 2024 te beginnen?
Ja, we hadden het net over diesel en zo. Missen mensen de diesel?
Missen we de diesel. Vind ik een leuke, ja. We hebben ook nog wat leuke enquêteuitslagen die ik dus bij de reactie wil doen. Maar daar gaan we de volgende keer gewoon mee verder. Want daar liepen we lekker op uit. Missen we de diesel, nemen we mee. Wil je meestemmen op de enquête? Kan dat via Spotify. Scroll even tijdens het luisteren van de aflevering omhoog op je telefoon. En dan kan je kiezen. En je kan ook gewoon een reactie achterlaten op outtake.nl als je wil. Dan nemen we dat mee in de overwegingen. Ik dank jullie allemaal weer voor het luisteren. Deze eerste aflevering van het jaar. En luister natuurlijk, of laat natuurlijk even een review achter. Als je luistert via de Apple app of Spotify. Kan met tekst, kan ook met even 5 sterren aanklikken. Want dan wordt de podcast beter gevonden. En dat komt de houdbaarheid ten goede. Dank jullie wel en tot de volgende keer. Dag.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama,
het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.